We zingen, u krijgt gelegenheid uw liefdegaven te geven. U hebt de opwekking gezien van de kerk Voordijn, bijzonder voor de laatste collecte, de derde collecte, omdat er nu aan het eind van de maand weer een extra aflossing van de lening moet zijn, van harte aanbevolen. En wij gaan zingen naar Psalm 116, het eerste, zevende, tiende en elfde vers, 116 vers 1, wat ook alle kinderen kennen. God heb ik lief, van die getrouwe Heer hoort mijn stemmen, smekingen me klagen. Vers 7, wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn genaaf vergelden. Vers 10 en 11, ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen en ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan.
Thank you.
Galaten 2, vers 1 en 2. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem, samen met Barnabas. En ik nam ook Titus mee. En ik ging op grond van een openbaring. En ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen. En afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Het thema is: de Heere zendt Paulus omwille van het evangelie naar Jeruzalem. Twee gedachten. De eerste is: de Heere spreekt tot Paulus door een openbaring. En in de tweede plaats: de Heere laat Paulus zijn evangelie uiteenzetten. De Heere zendt Paulus omwille van het evangelie naar Jeruzalem. De Heere spreekt tot Paulus door een openbaring. In de tweede plaats: de Heere laat Paulus zijn evangelie uiteenzetten. Dus ten eerste, de Heere spreekt tot Paulus door een openbaring. Gemeente, jongens en meisjes, het lijkt alsof Paulus maar blijft doorgaan met het vertellen over zichzelf. Maar ik wil gelijk maar bewust maken, het gaat nu in hoofdstuk 2 om iets heel anders dan in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 1 wil Paulus de gelaten laten zien tegen de verdachtmaking van de judaïsten in, laten zien dat zijn roeping om apostel onder de heidenen te zijn, dat hij die niet van welk mens dan ook ontvangen heeft, maar dat hij die dankt aan directe openbaring van Christus. En daarom heeft hij ook onderstreept dat hij na zijn bekering niet gelijk naar Jeruzalem gegaan is om bijles en onderwijs te krijgen van de andere apostelen. Nee, hij is opgeleid door de Heer Jezus zelf. En wat wil hij nu in hoofdstuk 2? Hij wil nu aan de gelaten laten zien, ook tegen die smerige leugens van die judaïsten in, die doen alsof Jacobus en de apostel in Jeruzalem het helemaal met hen eens zijn. Hij wil aan de gelaten laten zien dat na verloop van jaren, toen hij weer in Jeruzalem was, en zijn roeping en het evangelie dat hij verkondigd is, erkend is door de broeders, de apostelen in Jeruzalem. En Paulus had de gelaten bovendien zien dat de problematiek die nu bij hen speelt niet nieuw is. De judaïsten zijn al veel langer bezig. Ze zijn ook bezig geweest in Antiochië. Ook bezig geweest in Jeruzalem. Lees in vers 1, daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem samen met Barnabas en ik nam ook Titus mee. In het vorige hoofdstuk heeft hij verteld, Paulus, dat 3 jaar na zijn bekering, toen hij al 3 jaar geweest is in Arabië, gepreekt heeft in Damascus, Arabië weer in Damascus, dat hij toen 15 dagen in Jeruzalem geweest is om Petrus op te zoeken en kennis met hem te maken. Een tijd te kort om een opleiding te krijgen. En nu vertelt hij dat hij na 14 jaar weer naar Jeruzalem gaat. 14 jaar heeft hij dus in onafhankelijkheid het evangelie gepreekt. Paulus is nooit in Jeruzalem geweest om bijles van de andere apostelen te krijgen. Paulus heeft hun goedkeuring ook niet nodig. Hij heeft een directe roeping en openbaring uit de hemel. Als dat gebeurd is, dan twijfel je toch niet. Maar nu gaat Paulus opnieuw naar Jeruzalem. Sommigen denken dat dat is na de profetie van Agabus in Handelingen 11. Dat is een profeet uit Jeruzalem die in Antiochië komt en voorspelt dat er een grote hongersnood over de hele wereld komen zal. Een hongersnood die ook werkelijk gekomen is. En dat heeft tot gevolg gehad in Antiochië dat ze met elkaar geld hebben ingezameld voor die arme moedergemeente in Jeruzalem. Want u begrijpt wel, de christenen hebben het daar erg moeilijk, de joden, christenen. Ze worden vervolgd, hun bezittingen kwijt, ze kunnen moeilijk werk krijgen. En toch willen ze daar niet vandaan. En daarom hebben de christenen in Antiochië alvast voor de hongersnood uit geld verzameld, dat als die hongersnood komt, zij toch eten kunnen kopen. En de gemeente stuurt dan Paulus en Barnabas met dat geld naar Jeruzalem. Dus sommige uitleggers zeggen, nou dat is dus Handelingen 11, waar hij het in gelaten over heeft. Anderen zeggen, nee, het is Handelingen 15. En bij hen sluit ik mij aan. Waarom? Ik kan mij niet voorstellen dat als Galaten 2 in Handelingen 11 gespeeld heeft en de problematiek toen dus uitvoerig is behandeld, dat er in Handelingen 15 weer een nieuwe vergadering nodig zou zijn. Maar als Galaten 2 samenvalt met Handelingen 15, dan maakt het goede zin. Dat is mijn antwoord aan degenen die dus kiezen voor Handelingen 11. Ja, maar zeggen ze, dat werpen ze tegen. Waarom schrijft Paulus dan niet klip en klaar, die synode, het apostelconvent, heeft dit en dat besloten, punt uit? Nou, voor mij is dat ook niet zo'n vraag. Daarmee zou lijken alsof Paulus onder de uitspraak van een synode staat en afhankelijk is van die uitspraak. Nee, daarom vertelt Paulus het, en het ligt ook wel even anders. Daarom vertelt Paulus het vanuit zijn beleven hoe het voor hem, dus niet objectief zoals Handelingen 15 vermeldt hoe dat allemaal gegaan is, maar wat hij heeft meegemaakt en hoe hij het beleefd heeft. Vandaar dat hij dus ook het niet af laat lopen met de uitslag, het besluit van de synode, maar uit laat lopen op het wonder dat zij met twee handen de rechterhand, dus de hand van Paulus genomen hebben, de hand van de gemeenschap. Jij bent apostel, jij bent onze broeder en het evangelie dat jij preekt, daar staan we van harte achter. Zo vertelt Paulus het vanwege het belang van dit gebeuren. Maar waarom is dat apostelconvent nodig geweest? We hebben het heel Handelingen een eind gelezen in Handelingen 15. Maar ik vertel het maar even opnieuw, dat het ook, het is een heel belangrijk iets ook in ons denken. Paulus en Barnabas hebben hun eerste zendingsreis volbracht en gaan terug naar de gemeente van Antiochië om verantwoording af te leggen. Daar hebt u de Bijbelse lijnen. Het is niet zomaar je eigen hobby. Uitgezonden door de gemeente, kerkplantend werk vanuit de bestaande gemeente, daar terugkeren en verantwoording afleggen. En Paulus en Barnabas vertellen in die gemeentevergadering, je ziet ze bij elkaar, zit een hele grote gemeente. Die vertellen welke wonderen de Heer in al die plaatsen gedaan heeft. En de deur van zijn genade, van het evangelie, wagenwijd heeft opengezet voor de heidenen. En hoe de heidenen tot geloof in Jezus zijn gekomen en voor eeuwig gered zijn en aan zullen zitten met Abraham, Isaac en Jacob. De gemeente verwondert zich. En dan komen daar in die gemeente een paar spionnen, judaïsten. Dat zijn fariseeën die toch gekomen zijn tot erkenning, ja, Jezus is de Messias. Maar die heel het systeem van hun denken, hun wettische denken, intact hebben gelaten. En zij komen in die gemeente van Antiochië en zeggen ze, ja, maar zo makkelijk gaat het niet. Jongen, wat doet die Paulus? Willen die heidenen echt gered kunnen worden, dan moeten zij eerst besneden worden en zich gaan houden aan de wetten van Mozes. Het is een hele felle woordenstrijd midden in die gemeentevergadering waar zo'n verwondering was. Ook door de Heilige Geest. Wat dat betreft is er niks nieuws onder de zon. In elke eeuw, en ik ga met u de kerkgeschiedenis niet doorlopen, het zou te lang duren. In elke eeuw wordt de mens weer teruggeworpen op zichzelf. Dat het zomaar niet gaat, dat er iets moet zijn voordat hij tot Christus mag gaan. Meest duidelijk ook in de Rooms-Katholieke Kerk. Dat betekent niet dat die Roomsen niet in de onder de protestanten zijn, maar in de Rooms-Katholieke Kerk. We denken altijd, ja, wat dat betreft zijn we heel goed met bagatelliseren. Ja, die Roomsen, oh, die doen dat helemaal verkeerd. Die denken dat de mens met goede werken zalig kan worden. Nee. Weet je waar Luther mee worstelde? Luther wist niet of hij genoeg last van zijn zonde had om tot Christus te mogen gaan. En daarom kastijdde hij zichzelf, dat hij de pijn voelde en dat hij meer verdriet zou krijgen. Daarom deed hij dopert in zijn schoenen. Moet je eens op gaan lopen, jongens en meisjes, met dopert in je schoenen. Zichzelf pijnigen om genoeg last van zijn zonde te krijgen en boete te doen. Herkent u dat? En dan wordt mijn zondekennis, mijn ervaring, mijn beleef het opstapje dat het mogelijk maakt, dat het recht geeft om tot Christus te gaan. In plaats van alleen de genadige belofte en het welbehagen van de Heere onze God. Niks nieuws onder de zon. Terwijl het wonder is. Want die mensen vinden het belangrijker dat je heel vertelt hoe slecht of een mens is en hoe ellendig je bent en hoe lang je in het donker gelopen hebt, dan dat je vertelt hoe het evangelie voor je is opengegaan. Hoe je de noodzaak van Christus hebt leren kennen. De heerlijkheid van Christus. De volkomenheid van Christus. En dat hij alles voor je geworden is. Ik was een vreemdeling. Voor God en mijn eigen hart. En maar bezig. Totdat ik werkelijk ging verstaan welke eisen Gods gerechtigheid doet. Want u mag op uw eigen manier zalig worden. U mag zelf de toegang tot de hemel verdienen. Maar dan zult u voor de troon moeten staan zonder ooit één verkeerde gedachte gehad te hebben. Zonder ooit één verkeerde begeerte gehad te hebben. Zonder ooit een keer een onvertogen woord te hebben laten vallen. Dan moet u daar staan zoals God u geschapen heeft. Toen ik zag welke eisen Gods gerechtigheid deed. Toen werd al mijn gerechtigheid, de dingen aan de buitenkant die ik deed om een degelijke christen te lijken, een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij is mijn gerechtigheid. In iedere eeuw keert dat terug. We gaan terug naar die ruzie. En de gemeente zegt dan, dit probleem moet bij de andere apostelen worden neergelegd. Paulus en Barnabas, jullie gaan naar Jeruzalem. Om dat bezoek gaat het volgens mij. En Paulus gaat. Hij neemt er twee mee, Barnabas en Titus. En Paulus spreekt waarschijnlijk over Barnabas, omdat de valse profeet onder de gelaten die naam ook misbruiken. In de volgende perikoop komt hij weer naar voren, Barnabas. Paulus heeft met Barnabas een hele goede band. Barnabas was een man met veel respect en aanzien in de vroege kerk. Hij kreeg zelfs de bijnaam de zoon van de vertroosting of de zoon van de bemoediging. In het begin des Handelingen 4 is hij degene die een akker verkoopt en de hele opbrengst brengt bij de apostelen om de andere christenen het mogelijk te maken langer in Jeruzalem te blijven. Hij is het die, als Paulus in Jeruzalem komt en de andere apostelen denken dat het een truc is, dat hij komt als undercover om zich binnen te werken, dat hij nog beter weet wie de christen zijn, om ze allemaal te kunnen doden, dan is het Barnabas die het voor Paulus opneemt en zegt, nee, God heeft hem echt bekeerd. En hij laat dan Paulus, hij introduceert Paulus en die mag dan vertellen wat er gebeurd is. En dan worden ze overtuigd. Maar omdat er grote verzet in Jeruzalem uitbreekt onder niet-Joden christenen, sturen ze Paulus terug naar Tarse en die gaat dan daar preken en rondtrekken. Barnabas komt in de gemeente van Antiochië terecht en die maakt een onstuimige groei door. De ene naar de andere heiden wordt toegebracht en Barnabas zegt dat kan ik alleen niet aan, hier heb ik hulp nodig. En die gaat dan naar Tarsen om Paulus te zoeken en neemt hem mee naar Antiochië om daar met hem samen het werk te doen. En met Paulus verkondigt hij een wetsvrij evangelie. En samen gaan ze op de eerste zendingsreis. En bij de terugkeer begint dus deze herrie. En zo gaan ze samen naar Jeruzalem. Maar er staat ook, nam ik Titus mee. En ook nam ik Titus mee. Dus de actie ligt volledig bij Paulus. Hij neemt Titus mee. Waarom zou dat zijn? Nou, Paulus denkt, die kan ik nog wel eens nodig hebben. Niet om zijn koffers te dragen. Maar Titus, vertel maar hoe de Heer in jouw leven gekomen is, wat het evangelie met jou gedaan heeft. Titus was een heiden. En dat Titus vertellen kan hoe de Heer hem bekeerd heeft, de waanzin van de afgodendienst heeft laten zien. En dat God de levende God is. En dat een mens Christus nodig heeft. En dat God verzorgd heeft voor een volkomen verzoening. Dat zijn zoon mens geworden is. Het offer gebracht heeft. Is opgestaan uit de doden. En toen heb ik de Heilige Geest ontvangen. Ben je besneden? Nee, nooit. Zo is die ook een goede testcase voor de apostelen. Ontvangen zij Titus in de kring? Of zeggen ze, ja, je mag wel in de vergadering komen, moet je eerst besneden worden. Zo zal duidelijk worden, want het kan ook nog anders, dat ze zeggen, ja, Titus, van ons hoeft het eigenlijk niet, maar doe het nou maar. Want we zijn hier in Jeruzalem. En als je nou doet, joh, hij nergens last van. Doe dat nou maar. Paulus wil weten of zij werkelijk geen compromis sluiten met die fariseeën, met die judaïsten. Zo staat Titus dus voor de apostelen. als een man die gered is door het kruis. Door het bloed van Jezus Christus, door de opstanding van Jezus Christus. Hij mag er staan als een heiden die door de God van Abraham tot zijn kind en erfgenaam is aangenomen. Gereinigd in het bloed van Christus. Gereinigd, geheiligd worden door de inwonende Heilige Geest. Maar nou, om het plaatje compleet te krijgen. Vers 2a. En ik ging op grond van een openbaring. Lucas vermeldt, Barnabas en Paulus zijn gestuurd door de gemeente van Antiochië, wat ze niet weten. Maar dat vermeldt nou Paulus. Nee, ik had daar geen zin in. Hij respecteert de gemeente, wil hem uitsturen. Maar hij heeft er geen zin in. En dan is het een openbaring van de Here die Paulus over de drempel trekt. Ja, maar waarom had hij geen zin? Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat Paulus weerstand voelt om de werkelijkheid en de waarheid van het evangelie dat hij preekt afhankelijk te laten maken van het oordeel van andere mensen, al zijn zij apostelen en ouderlingen in de gemeente van Jeruzalem. En dat is niet omdat Paulus eigenwijs is, maar omdat God zelf hem geroepen heeft en God zelf het aan hem geopenbaard heeft. Moet ik dat aan mensen? Is het pas waar als de apostelen het goedkeuren? En dat zou betekenen dat hij de goedkeuring nodig heeft en dus toch ondergeschikt is aan de apostelen. En dat is waarschijnlijk de reden dat ik lees en ik ging op grond van een openbaring. De Heer heeft Paulus opgezocht. Paulus, ga maar naar Jeruzalem. Omdat ik het wil. Tot verheerlijking van mijn naam. En ik zal zorgen dat ze zullen erkennen dat ik je geroepen heb. En dat ik jou dit evangelie geleerd heb. Ja, dan is het voor Paulus goed. Hij gaat niet omdat mensen het willen. En om gekeurd te worden. Hij gaat omdat God het wil. En God zelf zal het evangelie door zijn getuigenis laten triomferen. Als ik de positie van Paulus doortrek, gemeente, dat is uniek. Zowel wat u betreft als wat mij betreft. De kerk mag mijn leer keuren. Toetsen aan de schriften. Niet aan synode-uitspraken. Als zodanig. Maar aan de schrift. Ik roep u zelfs ertoe op. Lees mee. Kijk of het er staat. Maar of ik door God geroepen ben, laat ik niet door mensen keuren. Kijk, we zijn allen in die zin, iedereen, de avondmaalsgangers, dat is het opzicht wat de kerkenraad ook heeft over de gemeente. Dat belijdenis en wandel gekeurd mag worden. Als iemand aan het avondmaal wil gaan en ondertussen beweert dat Jezus alleen maar een goed mens was met een mooi voorbeeld, dan moeten we zeggen, nee, u hebt een ander evangelie, u komt niet aan het avondmaal, tenzij u zich bekeert. Leer en leven. Leeft iemand in de zonde openlijk, dan heeft de kerkenraad, hebt u op zich te houden door het te melden bij het censura morum. Maar wat tussen God en u is, kan niemand keuren. God keurt het. En daarom is het zo belangrijk dat u God tot een getuige hebt. U moet van de week ook niet mij bellen, bij mij langskomen. Dominee, kan ik aan het heilig avondmaal? Dat is een zaak tussen God en uw ziel. Maar... onderwerp u dan zelf ook niet in uw worsteling van de week aan mensen. Denk niet als u gaat, wat zou mijn moeder zeggen, die altijd zei, pas op, je eet en drink jezelf een oordeel. Onderwerp u niet aan wat mensen zeggen. Het gaat erom dat u de goedkeuring van de Heere hebt. Hij alleen kent ons hart. Maar als het goed is, gaat het u daar ook om. Dan kan een nieuwe lidmaat niet aangaan omdat de dominee het zegt. Nee hoor, jullie horen daar wel. Ik kan dat van niemand zeggen. Zijn we daarmee aan iedere controle, behalve het uiterlijk van leren en leven, zijn we dan aan iedere controle onttrokken? Nee. Nieuwe lidmaten, als het goed is, leven jullie met de Heere. En spreek je daarover met de Heere. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u niet missen kan. Heere, als ik mij bedrieg, neem het me dan af en leid mij op de eeuwige weg. Laat in mijn leven alleen zijn wat van u is. Het gaat erom dat de Heere weet dat het waar is wat je beleidt. Want wat beleid je als je tot de tafel komt? Niet dat je tot de elitegroep van bekeerde mensen hoort, maar je komt juist om te beleiden dat wij midden in de dood liggen. Als mijn stekker los van Christus is, wie ben ik in mezelf? Ik lig midden in de dood. Maar daarom, die levende verbinding van het geloof, die stekker in de energia, de energie. Daarom het leven buiten mezelf in Jezus Christus. Dat is het geheim. Ik kan van mezelf geen goed vertellen, maar God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem en smekingen me klagen. En dan komt er nog eens bij. Dan komt er nog eens bij. Doet dat tot mijn gedachtenis. Wat heb je te antwoorden als de Heer Jezus je vraagt, waarom gehoorzaam je mijn bevel niet? Het was toch heel duidelijk. Het was toch geen volzin van 10 bladzijden die je uit je hoofd moest leren. Heel eenvoudig. Doet dat. Tot mijn gedachtenis. Is dat nou het evangelie wat u gelooft en dat u lief hebt? Heel kort en krachtig, ik was verloren. Maar God heeft grote dingen gedaan door zijn enige geboren zoon te geven. Ik geloof dat hij overgeleverd is om mijn zonde, dat zegt God in het kruis tegen mij, en dat hij opgewekt is om mijn rechtvaardigmaking. Zegt u amen op die 3 punten met uw hart, dat u zelf vanwege uw zonde mishaagt en u voor God verootmoedigt. Zingt u dat van harte wat we gezongen hebben, als gij in terecht zou treden, wie zou dan bestaan? In de tweede plaats, gelooft u Gods betrouwbare belofte dat uw zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus u vergeven zijn? Alleen om het bloed van Jezus Christus. In de derde plaats is het uw hartelijke begeerte God de Heer lief te hebben en te dienen naar zijn woord en in eenigheid met uw naaste te leven. Zo ligt het zuiver. Alleen prijs stellen op het oordeel van hem die je kent. En niet je ondergeschikt maken aan andere mensen. Ik durf pas als die het ook goed vinden. Je mag wel tegen je moeder getuigen waarom, maar geen discussie om het goed te laten keuren. En de Heer kan het gebruiken dat ze verbroken wordt. Maar kan ook zijn dat er ogen ineens vurig wordt. Ja, ongelooflijk. Dat is de godsdienst. Dan maak ik mee dat in een gezin een dochter die bijna niet meer naar de kerk gaat en heel anders leeft, dat die met liefde benaderd wordt en iemand die het evangelie gaat verstaan aan tafel gebracht wordt, dat daar moeder een koude, kille blik tegen heeft. Hoe kan dat? Als moeder werkelijk overtuigd is dat de dochter dwaalt, zouden haar ogen toch vol ontferming moeten zijn. Ik hoop dat u proeft wat Paulus beweegt. In de tweede plaats, de Heere laat Paulus een evangelie uiteenzetten. Paulus gaat dus niet naar Jeruzalem om goedkeuring te krijgen, maar omdat de Heere beveelt, en dan lezen we vers 2. En ik ging op grond van een openbaring en ik legde hun het evangelie voor dat ik verkondig onder de heidenen en afzonderlijk aan hen die in aanzien waren, opdat ik misschien niet te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Paulus doet hier verslag van wat er in Jeruzalem gebeurt. Als hij daar aankomt, wil hij eerst een aparte ontmoeting met de apostelen en de ouderlingen, zonder de judaïsten erbij of wie dan ook, om hen te vertellen, niet om goedkeuring te verkrijgen, maar om hen te vertellen welke evangelie hij preekt. Het is het evangelie van verlossing door vrije genade. Gods soevereine vrije genade alleen door het geloof. Het is een evangelie dat tegengesteld is aan de werkgerechtigheid van de judaïsten. Dat is een opbouwen, een beetje verder komen van beneden naar boven. Ja, ik geloof dat ik al wat verder ben dan vorig jaar, ouderling. Ik geloof dat ik wat verder ben. Maar ik zou nog verder willen komen. Evangelie van beneden naar boven. Paulus vertelt wat hij preekt. Ik verkondig, zegt hij. Dat is onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat is van begin af aan door hem verkondigd. En hij verkondigt het tegenwoordig nog zo. En nu, gelaten, verkondig ik geen ander evangelie dan al die jaren. Aan wie doet Paulus verslag? Hun. Dat verwijst naar de apostelen. Daar kom ik straks nog op terug. Dus eerst privé en dan die vergadering. Waar ook de judaïsten bij zijn. En de ouderlingen van Jeruzalem. In ieder geval Petrus, Johannes en Jacobus. De anderen zijn mogelijk op reis. En Petrus en Johannes nemen een sleutelpositie in. Het waren Petrus, Johannes en Jacobus, een andere dan hier genoemd wordt. Jacobus, de broer van Johannes. Die bij bijzondere gelegenheden alleen door de Heer Jezus werden meegenomen. Zoals bij het dochtertje van Jairus. En bij de verheerlijking op de berg waren ze ook niet alle 12. Maar juist elke keer dan deze 3. Maar Paulus spreekt eerst privé met deze 3. En daarna met de hele gemeente en ouderlingen van Jeruzalem. Waaronder dus ook die judaïsten. Paulus en Barnabas geven een algemeen verslag in die algemene vergadering. Zo begint dat. Paulus en Barnabas vertellen, Handelingen 15 vers 4... wat de Heere gedaan heeft. Waarna, en dat bedoelde ik, in 15 vers 4 volgt, er enigen opgestaan waren onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden, moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En dan komen de ouderlingen, de apostelen, de gemeente nader bijeen om de zaak nader te onderzoeken, Handelingen 15 vers 6. En als dat gebeurt, komt er ook in Jeruzalem een geweldige woordenstrijd. En in die hitte van de judaïsten staat Petrus op. en vertelt dus wat er gebeurd is in het huis van Cornelius. Dat terwijl hij door God daar naartoe gestuurd was, het evangelie preekt de Heilige Geest op die heidenen gevallen is. Dus de Heilige Geest zei niet, ik wil wel bij jullie komen, maar jullie moeten eerst besneden zijn. Terwijl ze niet besneden waren, kwam de Heilige Geest op hen. En ik kon niets anders dan hen dopen. Het werk van God erkennen. Dan wordt het stil. Dan komen Paulus en Barnabas naar voren en die vertellen, die bevestigen wat Petrus gezegd heeft en vertellen wat God gedaan heeft onder de heidenen, welke wonderen er gebeuren. En dan neemt Jacobus, die halfbroer van de Heer Jezus, het woord. En dat is zo mooi, en dan zie je als het zuiver uit het evangelie gedacht wordt, Jacobus is de leider van de gemeente in Jeruzalem en Jacobus houdt zich nog aan de Joodse wet. Maar we zouden zeggen de zwaarste dominee, maar hij is door en door evangelisch, die geeft op die vergadering de oplossing. Hij komt naar voren en hij zegt, mensen, dit is toch helder. We zullen toch aan hen geen last opleggen die we zelf niet kunnen dragen. En hij vat wat Petrus gezegd heeft samen en zegt, ja, dat kun je al in het Oude Testament vinden. En dan citeert hij de profeet. En hij zegt, we zullen hen geen andere last opleggen. Laten we dit besluit nemen dat de heidenen, ze moeten zich alleen onthouden van wat voor de afgoden bestemd is. En die door van bloed. Het verstikte, dat is misschien wel goed om dat een keer uit te leggen, want je snapt het niet als je het leest aan tafel. Of een dier moet geslacht worden en dan aan zijn poten opgehangen, dat het bloed eruit loopt. Bij het verstikte wordt hij net andersom opgehangen, dat het bloed erin blijft, zodat het vlees vol bloed zit. Dus dat is het verstikte. Dat is het enige waar ze zich van moeten onthouden, want overal wonen Joden. Mozes heeft overal die op de Sabbat samenkomen. En dat wordt overgenomen door de apostelen en de hele gemeente in eenstemmigheid. Maar Paulus wou ze eerst apart spreken. En afzonderlijk staat er aan hen die in aanzien waren, opdat ik niet misschien te vergeefs zou lopen of gelopen hebben. Dat is heel belangrijk voor Paulus. Afzonderlijk, dat geeft gelijk het belangrijkste weer, de notie in het Grieks. Waarom? Paulus wil er zeker van zijn. Dat op dat punt van het evangelie ze niet om de lieve vrede en de boel te pappen en nat te houden. Dat ze enige concessie doen aan die Judaïsten. Want enige concessie op het punt van het evangelie is een verloochening van het evangelie. Dus Paulus wil zeker zijn van de theologie en de opvatting en het optreden van Jacobus en Johannes en Petrus, die hij aanduidt als hen die in aanzien waren. Dat is een aanduiding in het Grieks voor mensen van invloed. Dat hoeft niks negatiefs te bevatten. Alleen het is frappant, het woord komt in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, nergens voor. En het hele Nieuwe Testament niet, alleen hier en dan nog vier keer achter elkaar. Dat wekt ook de indruk van een licht sarcasme, niet van Paulus naar de apostelen. Maar wat de Judaïsten verteld hebben aan de gelaten. En Jacobus laat zijn kinderen ook gewoon besnijden. En Jacobus behoort tot de aanzienlijke, Paulus niet. Dus het gaat niet tegen de apostelen, maar tegen de Judaïsten. Voor Paulus geldt dit. Of het nou om hemzelf gaat, een engel uit de hemel. We hebben het hem horen zeggen. Wie een ander evangelie brengt, is vervloekt. En wat blijkt nou gelukkig ook aan het einde van de brief van het apostelconvent, die ook met vertegenwoordigers worden mensen meegezonden, zodat ze niet kunnen zeggen dat Paulus die brief zelf geschreven heeft. Aan het einde van die brief schrijven de apostelen: we hebben gehoord dat sommigen die bij ons vandaan komen, die uit onze gemeente komen, u in verwarring gebracht hebben. En uw zielen hebben verontrust door te zeggen dat u besneden moet worden en de wet moet onderhouden. Wij hadden hun daar geen opdracht voor gegeven. Laat dat duidelijk zijn. Ja, blijkbaar willen ze dus, en er is niks nieuws onder de zon. Want wat zeggen we dan? Oh, er zijn er veel meer die het zeggen. En dominee zus en zo, en theoloog die en die, ja hoor, is het helemaal met ons eens. Is dat het argument wat de doorslag geeft? Mij maakt het niet uit wie u tegen me in het geweer brengt. Of nou Augustinus, Tertullianus is, Calvijn of weet ik het wat. Maar als u bij me komt en zegt: dominee, u hebt die tekst verdraaid. Dan bonst mijn hart: oh God, dat zal toch niet waar zijn. Dan gaan we die tekst lezen. Die tekst alleen, Gods eigen woord alleen zal de doorslag hebben. En geen geschrift van een mens, hoe godzalig ze ook zijn. Dat is het geheim van de gemeente van Jezus Christus. En Paulus wil weten, dus vandaar eerst apart, hoe nou de vlag bij de apostelen ervoor staat. En bewijzen aan hen dat hij hetzelfde evangelie preekt, dat hem direct en afzonderlijk geopenbaard is door Jezus Christus. Hier ziet u tegelijk. Paulus zal zeggen: het zijn valse broeders, gemeente. Het kan er dus heel dicht op lijken. Want die Judaïsten erkennen ook: Jezus is Messias, Jezus is de Zoon van God. Nou, dan zijn we lang blij. Dat is toch mooi, hè? Ja, we zijn wat anders, maar iedereen die gelooft, nou, dat is in orde. Nee, door te preken dat een mens moet eerst, anders bij geen echte christen, zijn ze valse broeders. Het is geen niet zomaar, de kern is hetzelfde en voor de rest is het wat anders. Nee, het is het verschil tussen dag en nacht, waarheid en leugen. En daarom wil Paulus ze eerst afzonderlijk spreken. Dat de posities helder zijn en de apostelen niet om de lieve vrede zich mee laten nemen, wat toegeven. Dat is het mooiste, wat toegeven aan de judaïsten, wat toegeven aan Paulus. En toen nou, kom nou, zo kan het toch. Opdat ik niet te vergeef zou lopen of gelopen hebben. Dat is het beeld van de hartrenner. Dat is voor Paulus het dienstwerk, de renbaan van het geloof naar de finish. Het zou rampzalig zijn als er nu een compromis kwam met de judaïsten. Dat zou betekenen een breuk tussen het evangelie dat Paulus brengt en de gemeente van Jeruzalem. Maar de uitkomst is bemoedigend. De andere apostelen, dat de Heer hem ook belooft, moeten gewoon erkennen. Ja, dat is wat onze meester leert. Daarom openbaarde Christus Paulus te gaan. Dat evangelie van vrije genade mag en moet verkondigd worden zoals Jezus gedaan heeft. Dat betekent, hij ontvangt de zondaars en eet met hen. Dat betekent niet, gemeente, wat we dan zeggen: ja, iedereen mag komen zoals die is. Ik lees nergens in de Bijbel dat iedereen mag blijven en zal blijven die is. Die zondaars bleven geen zondaars meer. Zacchaeus verliet alles wat hij had. Gaf alles aan de armen. Wat hij gestolen had, gaf hij eerst vierdubbel terug. En hij volgde Jezus. Zijn leven radicaal veranderd. Maria Magdalena, bezeten en een hoer. Verlost uit de macht, haar leven wordt totaal anders. Je mag komen zoals je bent. Je komt als een zondaar, een verlorene. Maar je blijft het niet. Zo komen, in mijzelf verloren, in hem mijn behoud. en geloven dat God alleen om het bloed van Jezus Christus en niet van ja, gelukkig was dit bij mij en dat bij mij en zus bij mij. Alleen in het bloed van Christus houdt God mij voor wat ik niet ben, een rechtvaardige. En aan dat evangelie laten we niks toevoegen, niet vooraf. En niet achteraf, want het kan op allerlei manieren ook achteraf. Ja, je bent wel gelovig, maar je bent nog geen echte christen. Je bent nog menselijke wijsheid. Je moet nog de geest ontvangen, je moet nog vasten, je moet nog dit doen, je moet nog dat doen. Christus alleen. En wie Christus levend maakt, die krijgt een levende droefheid. Hij mag niet tot Christus komen omdat hij eerst droefheid heeft. Levend gemaakt door Christus. Wat wordt de zonde en verdriet. Hij terugkijkt al die verloren jaren. Wat een verdriet. Een levend buigen voor de Heer. Een levend aanbidden. Wat wordt het een wonder. Als er één oprechte traan. En dan een traan die bij God onder een microscoop kan. En meneer Natte Oog in de Heilige Oorlog zegt, ja zo noemen ze me, maar er zit nog zoveel modder in mijn tranen. Als er één oprechte zucht of traan van mij bij moest, vooraf moest, was het eeuwig verloren. Weet je wat het wonder is? Dat Christus de zonde en de gevolgen van de zonde oprecht beweend heeft. Dat Christus God verheerlijkt heeft om te leven als de echte Adam. Naar de wil van God, Vader, wat wilt u dat ik doen zal? Ik heb u verheerlijkt op de aarde, verheerlijkt dan mij nu in de kruisweg. Christus volmaakt alles. En hij heeft het oordeel gedragen. Opdat een goddeloze gerechtvaardigd wordt. In hem houdt God u voor rechtvaardig. Gelooft u dat? En dan gaat het er niet om dat u tegen mensen een overtuigend verhaal kunt vertellen. Maar of u het zo tegen hem kunt zeggen. U weet alle dingen. U weet dat ik u niet missen kan. U weet. U bent mij alles. Kunt u dat tegen hem zeggen? Heb dan een goede week. Amen. Psalm 139, nu vers 14 en 138, vers 3 na het dankgebed.